Groot is uw trouw voor mij, o Heer. Halleluja, dat blijft ons dankgebed. Amen. Vanochtend wel een hele serieuze boodschap die ik te delen heb. En iets wat ook heel belangrijk is voor deze tijd. Ik ben blij voor de lofprijs, de aanbidding, de woorden van Menno en het woord wat we gekregen hebben van Lisa. Dat is allemaal ook in lijn wat God op mijn hart gelegd heeft. Ik weet niet of jullie ooit in Berlijn zijn geweest. Hele aparte stad. Het heeft een gigantisch Holocaust-monument. Heel groot. En weet, Berlijn is in de Tweede Wereldoorlog best wel gebombardeerd. En daar is een hele woonblok. Hebben ze daarvoor uitgekozen, dicht bij het Brandenburger Tor, hebben ze uitgekozen om daar het Holocaust-monument neer te zetten. En de waarschuwing, het idee daarachter was, het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. De mogelijkheid is dus dat het weer kan gebeuren. En dan is dat het is niet mooi, maar het is zo indrukwekkend. Je kan er doorheen lopen. Het bestaat uit 2711 betonblokken, variërend van 20 centimeter tot 4,70 meter. En het loopt zo langzaam op. En het idee daarachter is, van je kan staan op die eerste blokken, kan je gewoon staan. Je kan er overheen lopen. En ach ja, een beetje racisme, een beetje antisemitisme, weet je. Het is er in het land, weet je. En dan ga je wat hoger en dan kan je er al, wordt het al wat vervelender. En je kan er eigenlijk niet meer tegenaan. En je loopt er zo in, dieper en dieper en dieper. En je ziet dat in die golven, op een gegeven moment 4,70 meter en je krijgt een heel onheimisch gevoel. Een heel akelig gevoel erbij dat het je aan alle kanten opsluit. En dat is de waarschuwing die er gegeven wordt. Is dat als je een beetje racisme tolereert of een beetje antisemitisme, een beetje jodenhaat, weet je, dat gaat niet zo vanzelf weg. Dat verdwijnt niet opeens. Daar moet iets gedaan tegen worden. Nou weten we dat Gods volk, Israël, wordt gehaat voor een reden. En dat kunnen wij niet bestrijden. Het is iets wat niet voor mag komen in de gemeente. En daar kunnen we wel iets tegen doen. En dat mogen we absoluut niet tolereren. En daar moeten we ook voorzichtig voor zijn. Albert Einstein die zei, the world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. In het Nederlands, de wereld is een gevaarlijke plek om te leven, niet vanwege de slechte mensen. Niet vanwege de slechte mensen, maar vanwege de mensen die daar niets aan doen. De stilzwijgende menigte. En vanochtend wil ik dus spreken over het gevaar van onverschilligheid. 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 Het is als een verdovingsmiddel dat over een volk komt. En het hart of van een individu gevoelloos maakt. I feel numb. Gevoelloos. Je kent heel veel drugs. Niet alle drugs, maar heel veel drugs zijn gemaakt om je gevoelloos te maken. Vooral jointjes roken en zo. Dan op een gegeven moment, je voelt niks meer. Je krijgt geen prikkels meer. En dat verdovingsgevoel, dat is onverschilligheid. Je wordt onverschillig. Het is een ontzettend breed thema en heeft heel veel aspecten. En een paar eruit wil ik naar voren brengen. Eén daarvan is Openbaring 3, waar een hele gemeente onverschillig geworden is. De kerk van Laodicea, een hele kerk, is gewoon onverschillig geworden. Openbaring 3, vers 15, daar staat, ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Was je maar koud. Was je maar koud, heerlijk, koud, fris water. Als je in Turkije bent of in Israël bent. Laodicea is in Turkije, in Klein-Azië. Heerlijk, fris water, koud water. Was je maar warm. Oh, lekker, een warm mineraalbad. Was je maar lauw. Maar je bent, geef van bij, je bent lauw. Je bent lauw, daar kan je niks mee. Lauw. Was je maar warm, was je maar koud. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. En Jezus zegt, ik ben er misselijk van. misselijk van dat slap gedoe, van dat die onverschilligheid, van geen keuzes maken. Het maakt Jezus misselijk dat de gemeente in Laodicea lauw was geworden. En dit is Nieuwe Testament. Onverschilligheid is zelfs erger dan haat. Als je haat, hè, dan weet je dat ook. Als men onverschillig geworden is, dan kan het kan je allemaal niet schelen. Je hoort het maakt me geen bal uit. Hoor je dat? Ik hoor het te vaak. Het maakt me geen bal uit. Je ziet iemand sterven op straat of iemand lijden in armoed, in ellende. En het raakt je niet meer. Je hoort verschrikkelijk nieuws, maar je zegt ja. Ja, maar dat is ook nog een andere kant. Of tja, ja, dat is nu eenmaal zo. Een van de ergste dingen in het leven van een christen is als hij of zij onverschillig wordt. Onverschillig betreft je roeping, de roeping die jij hebt op je leven, betreft het kwaad in de wereld, betreft leed, betreft verloren mensen. En het allerergste is onverschilligheid tegenover het woord van God. Vanochtend, we hebben een woord gehoord, een oproep. Hè? Ben je een David of je bent een Nehemia, je bent een Daniel, een Abraham. Raakt dat jou? Raakt dat jou nog als je dat hoort, als je het woord van God hoort? Onverschilligheid tegenover het woord van God is het grootste gevaar. Onverschillig is als dingen je niet meer raken. Onverschilligheid is een hardheid van het hart. Het is ook het einde van een lang proces. Het is niet het begin, niet ergens in het midden. Onverschilligheid is een einde van een lang proces. Het is het einde van een proces van verharding. Het is als onrecht jou niks meer doet, als het jou niet meer raakt. Er is een Engelse woordspeling van wat onverschilligheid is. Het Engelse woord daarvoor is indifference. En dan zegt hij, what is the difference between ignorance and indifference? I don't know, I don't care. Daarmee heb je het antwoord gegeven, maar ook de houding daarvan. What is the difference between ignorance? I don't know, indifference, I don't care. Wat is het verschil tussen onwetendheid en onverschilligheid? Geen idee, het kan me ook niets schelen. Ja, dat is letterlijk en figuurlijk de betekenis van onwetendheid en van onverschilligheid. Het kan mij niet schelen. Het boeit mij niet. Het doet mij niets. Het is een typische houding van deze tijd. Van deze tijd, dat hoor je heel veel. Nou, wat is er mis met deze houding? En een oprechte vraag is echt absoluut. Hoe kan je overleven in deze wereld als we ons overal druk over maken? Als al die informatie die binnen kunt, je kan niet de zorgen van de wereld dragen. Moeten we dan allemaal wereldverbeteraars worden? Nou, is een wereldverbeteraar het omgekeerde van iemand die onverschillig is? Laat ik dat even staan. Mijn vraag vanochtend is, kan jij een verschil maken? Want in het woord onverschillig zit het woordje verschil. Kan jij een verschil maken? Sommige mensen zijn onverschillig geworden omdat ze denken dat ze geen verschil meer kunnen maken. Ik kan er toch niks meer aan doen. En dan langzamerhand, je hart wordt hard en je bent fatalistisch geworden. Een veertje in de wind. Ach, wat, het loopt eenmaal zo, zo is het eenmaal. Ik kan er niets aan veranderen. Dus word je onverschillig. Onverschillig. Heb jij dat gevoel, ik kan geen verschil maken? Of ik kan er toch niets aan veranderen? Het is nu eenmaal zo, accepteer het nou eenmaal. Dat is de kern van onverschilligheid. En gemeente, dat is niet wat Gods woord ons geeft. Dat is niet wat God zegt. En dat is ook niet onze toekomst. Laat ik jullie een communistisch verhaaltje vertellen. Ik wou het een grapje noemen, maar misschien is het helemaal niet zo grappig. Dus een communistisch verhaaltje. Twee communisten praten met elkaar in de Sovjet-Unie, waar mijn lieve vrouw geboren is. In de Sovjet-Unie. De een zegt tegen de andere, als jij twee huizen zou hebben, zou jij mij er een van geven? Ja, natuurlijk zou ik dat doen. Als jij twee auto's zou hebben, Zou jij mij daar één van geven? Ja, natuurlijk zou ik dat geven. Ik zou zo mijn tweede auto aan jou geven. Als jij twee wasmachines had, zou je me er één van geven? Als je er twee had, zou je één wasmachine aan mij geven? Ja, natuurlijk zou ik dat doen. Maar als jij twee kippen had, zou je me er één van willen geven? Nee. Zou ik niet doen. Zou ik niet. Waarom niet? Waarom zou je me niet twee een kip geven als jij er twee hebt? Omdat ik twee kippen heb. Nou ja, dat ging twee huizen, geen twee auto's, geen wasmachines. Maar wel twee kippen. En die wil hij niet weggeven. Wat wij vaak denken is, had ik maar meer. Had ik maar twee huizen, had ik maar twee wasmachines. En dan kan ik helpen, dan kan ik een verschil maken. Dan pas had ik maar meer mogelijkheden. Had ik maar meer macht en dan zou ik dingen kunnen veranderen in de politiek. Had ik maar meer geld, ik zou kunnen geven. Als de situatie anders zou zijn, dan zou ik een verschil kunnen maken. Dan zou ik kunnen helpen, geven. En als ik de loterij zou winnen, oh, dan zou ik aan de gemeente geven. En ik zou aan de armen en aan de zending geven. Maar nu heb ik zo weinig. En ik heb niet veel. Ik heb maar twee kippen. En, dus ik hou dat wat ik heb en deel niet. En je doet niets met dat beetje wat je hebt. Je zaait niet, je investeert niet. En er komt ook geen verandering. Wij hebben allemaal twee kippen. We hebben allemaal wat te geven. Allemaal te delen. We hebben allemaal mogelijkheden om een verschil te maken. Het kan best zo zijn dat onze tekortkomingen tot onverschilligheid kan leiden. Dat jij denkt, ik heb zo weinig en ik kan maar niks doen. En dat tot onverschilligheid kan leiden. Ik kan geen verschil maken, dus word ik onverschillig. Men veronderstelt, dus dat wat je doet, dat beetje wat je geeft of helpt, dat maakt toch geen verschil. Wat maakt dat nou uit als ik dat een beetje, dat klein beetje hier of daar, dat is maar een druppel op een kokende plaat. Mag ik meteen zeggen dat een leugen is van de pit of hell? Dat is een leugen van de hel. Alles wat jij doet, elk beetje wat jij doet, doet ertoe. Het doet ertoe, elke euro die je geeft, elke tas die je gedragen hebt voor iemand, elke bemoediging die je uit hebt gesproken, het kleine beetje wat jij gedaan hebt, misschien heb je geholpen met een verhuizing of een huis geschilderd, links en rechts een blessing box, iemand geholpen, iemand gezegend, het doet ertoe, het maakt een groot verschil. Geef, help, want het maakt echt een verschil. Jouw glimlach, jouw houding, jouw hulp maakt een verschil. Dus word niet onverschillig door te denken dat jij geen verandering kunt brengen. Jezus zei, als je een beker met koel water aan iemand geeft, dat is een goed moment om te drinken. Als je een beker met koel water aan iemand geeft, maakt dat al een verschil. Heb je dat wel eens gelezen in Matthäus 10 vers 42? Een beker met koel water aan iemand geven. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Al daarvoor word je beloond. Wie kan dat niet doen? Wie kan dat niet doen? Een beker met koel water geven. Ons jaarthema is nog steeds, as the Father has sent me, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. We zijn gezondenen van Jezus. Waartoe? Waartoe? Om een verschil te maken. Om een verschil te maken in deze wereld. Om de blijde boodschap van het Koninkrijk van God te preken in deze wereld. In onze omgeving. In onze nabije omgeving. En Gods woord mist zijn doel nooit. Eén woord kan je geven. Eén woord kan je delen en het kan een verschil maken. Eén zin, één getuigenis. Elke bemoediging, een folder die je gegeven hebt. Een uitnodiging, een getuigenis maakt een verschil. Laat je door niets en niemand wijsmaken dat dat niet zo is. Laat je door niemand wijsmaken dat dat kleine beetje wat jij doet en investeert, dat dat niets betekent. Kijk niet naar omstandigheden. Kijk naar Jezus. Wij zien Jezus. Het is een groot gevaar als onrecht ons niet meer raakt. Als onrecht in de wereld, als dat ons niks doet. En daarom ook de preek van vorige week en de preek van de laatste tijd ging heel vaak over bewaak je hart. Bewaak je hart. Zorg dat je hart niet hard wordt. Dat is zo belangrijk. Zorg, let op, laat je hart niet hard worden. Onverschilligheid is niet het begin. Het is het einde van een proces van verstening. Het is het einde van een proces van hartsverharding. Het is het resultaat van een onverzorgd ziek hart. Het is een onverzorgde emotionele wond. En dat leidt tot onverschilligheid. En het resultaat van een, het is het resultaat van een ziek hart. Het begint met teleurstelling. Je wordt teleurgesteld. Je doet er niks mee. Het gaat over naar bitterheid. Je doet er niks mee. En het eindigt in onverschilligheid. Waak over jouw hart. Let op, waak over die kleine dingetjes die maar terug blijven komen. Die jou vast blijven houden. Ik kan je een verhaal vertellen. Toen ik jong was, was ik eens een keer... Ik ben in Duitsland opgegroeid, was ik in elkaar geslagen door Turkse jongens. Ik zeg dat heel specifiek nu erbij, dat het Turkse jongens waren. Ik hou van alle volken van de wereld. Ik hou van Afrikanen, ik hou van Zuid-Afrika, ik hou van Aziaten, van iedereen. Maar met Turkse mensen had ik toch wel een heel erg probleem. Ik was een kleine jongen, werd in elkaar geslagen. En ze bleven maar trappen en schoppen en alles. En daar had ik moeite mee. Maar ik vind het zo bijzonder, hier in Zaandam, Athletes in Action deden wij. En er kwam een groep uit Turkije. En Sedat, die Turkse man uit Istanbul, zo'n lieve kerel. En dat is echt een broer geworden tot op vandaag. We appen met elkaar, we spreken elkaar. En dat had ik gewoon nodig, om te merken van, hey, het is niet... Je kan zo'n vooroordeel hebben en dat kan maar blijven broeien. Je kan door een slechte ervaring iets meegemaakt hebben. En dat hou je elke keer voor je, dat hou je maar vast... En als je er niets mee doet, dan wordt dat steeds groter. Ik ben er zo dankbaar over. En daarna ben ik heel vaak in Turkije ook geweest. Ik mocht daar preken en prachtige mensen heb ik daar ontmoet. En dat is mijn weg. Iedereen heeft zo zijn eigen weg. Hoe je met teleurstellingen of erge dingen die je meegemaakt hebt, dat kan gebeuren. Waak in alles. Let op jouw hart. Onverschilligheid kan door van alles komen. Kan ook door afwijzing komen. En daardoor durf je geen nieuwe relaties meer aan te gaan. Eerst is er teleurstelling, pijn, boosheid. Maar op een gegeven moment komt die onverschilligheid. De eerste keer dat je over onrecht hoorde. En erge dingen. Of een aardbeving. Je was zo diep geraakt. Oh, hoe kunnen we helpen? En laatst 10.000 mensen in Afghanistan overleden. Ja... Ja, het lijkt te wennen. Het lijkt te wennen. Vroeger brandde je hart voor verloren mensen. En je had een passie. En nu heb je andere zorgen. Onverschilligheid kan op vele verschillende levels komen. Maar het is altijd gevaarlijk. Onverschilligheid is altijd gevaarlijk. Het besluipt je. It creeps up on you. En dat is wat... Het komt heel langzaam. Het dringt zo in je gedachten door. Het komt eigenlijk als we geestelijk passief zijn. Het komt door geestelijke passiviteit. Als we niet onze gedachten vernieuwen door het woord van God. Als we niet in gebed gaan. Als we niet in die relatie staan met Jezus. Dan geestelijke passiviteit leidt tot onverschilligheid. Nou, afgelopen zomer waren we met de jeugd in Jeruzalem geweest, in Israël geweest. En we waren daar op de Olijfberg. En gelukkig zijn we, het was zomer, dus we zijn op de Olijfberg afgezet, bovenaan. En we hoefden niet naar boven te lopen, maar we liepen naar beneden. En dan heb je zo'n prachtig uitzicht over Jeruzalem. En we liepen zo de Olijfberg af, tot we op een plaatsje kwam. Die heette Dominus Flevit. Dominus Flevit. De Heere weende. Ja, een prachtige plaats, maar Jezus huilde toen hij op de Olijfberg stond. Nou, prijs... De Heer, dank dat wij niet een onverschillige God hebben. Dus als je de goden leest van de Noorse goden of de Griekse goden of wat dan ook. Onverschillige goden die niet betrokken zijn met mensen. Of die juist mensenoffers willen of verschrikkelijke dingen willen. Maar God, hier zien we Jezus, de Godmens, die huilt over... Die bewogen is over zijn volk, bewogen is over Jeruzalem. Wat raakte Jezus zo erg dat hij moest huilen? Nou, de plaats Dominus Flevit is echt een... midden op de Olijfberg, halverwege. En je hebt een prachtig uitzicht over de oude stad. Het is echt perfect om een panoramafoto te maken. Ik wil het jullie lezen hoe dat tot stand gekomen is. Lucas 19:37. Ik heb het hier achter mij, kunnen jullie meelezen. Lucas 19, vers 37. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, die stond bovenop, en hij gaat nu afdalen. En het is leuk, hè, dat we nu weten waar het is. En we hebben het precies voor ons, de mensen die mee waren. En wat gebeurde? Begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. De leerlingen, de discipelen waren enthousiast. En er kwam een vreugde in hen op, omdat wat Jezus allemaal gedaan heeft, al die wonderen. En ze riepen, gezegend Hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Nou, enkele fariseeën zeiden in de menigte zeiden tegen Jezus, Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Nou, daar heb je heel veel stenen daar ook. Dat zou een hele lawaai geweest zijn. Als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitschreeuwen. En dan vers 41, een iets heel aparts. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Wat een contrast, hè, met de leerlingen. Halleluja, prijs de Heer. Iedereen is enthousiast. Jezus komt eraan, daalt af van de berg, Olijfberg. Hij ziet dan Jeruzalem en iets raakt hem. Bam, met een mes in zijn hart. Iets raakt hem enorm. En Jezus, onze Heer, begon te huilen. Hij begon te huilen. En hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd, en dat is de sleutel, vers, de sleutelgedachte van, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. We weten, 40 jaar nadat Jezus deze woorden uitgesproken had, 70 na Christus, is dit letterlijk gebeurd. Jeruzalem is platgemaakt, de tempel was platgemaakt. Jezus zag die mooie tempel, maar hij wist wat ging gebeuren. Jezus huilde om verloren mensen. Om een hele stad die verloren zou gaan. Hij was diep, diep, diep bewogen. Zijn wij dat ook? Zijn wij ook nog bewogen om mensen die verloren gaan, om onze stad, om familieleden, om vrienden om ons heen, op school, waar je ook bent, op werk. Mensen gaan verloren, beweegt je dat? Doet dat nog iets met jou? Jezus zegt dat mensen verloren zullen gaan omdat ze de tijd van Gods ontferming niet hebben herkend. Herken jij de tijd van Gods ontferming? Lieve gemeente, echt, de tijd van Gods ontferming is nu. Nu is de tijd van Gods ontferming. Verhard je hart niet. Verhard je hart niet in deze tijd. En mijn hart gaat ook, ik zeg het, mijn hart brandt echt voor onze jeugd, voor ons, van de gemeente. Maak toch een duidelijke keuze voor Jezus. Maak een duidelijke keuze voor God. Verhard je hart niet. De tijd tikt weg. Nu is de tijd van ontferming. Kies voor God, volg Hem. Kies voor Jezus. Het is nu de tijd van ontferming. Tijd tikt weg. Jezus, de 100% mens, 100% God, ziet die prachtige tempel. Hij ziet niet daar een Al-Aqsa moskee, of hij zag daar niet ook niet die Dome of the Rock. Hij zag de tempel daar. En hij wist wat gebeurde. Hij zag in de toekomst. En hij was bewogen voor zijn volk. Hij was niet boos op het volk, nooit. Hij was bewogen. Jezus weende, Dominus Flevit. Jezus zag dit en hij had tranen. Jezus had altijd erbarmen voor mensen die aan het lijden was. Jezus had compassie. En Jezus was bewogen voor mensen die aan het lijden waren, voor verloren mensen. We dienen een hele barmhartige God. God haat onrecht. God haat onrecht. God heeft een hekel aan onverschilligheid. Hij vindt het verschrikkelijk. wij leven in een tijd waar heel veel oorlog en geweld is. En anders dan vroeger, je hoort alles. Overal, in het verste hoek wat er gebeurd is, je kan het lezen. In de krant, televisie, social media, je hoort constant van ellende en onrecht in de wereld. Oorlog, aardbevingen. Mensenhandel, als je dat leeft, hoe kunnen mensen dat tot andere mensen doen? Martelingen, ik denk, hoe kan je zoiets doen? Hoe zijn mensen in staat zulke verschrikkelijke dingen te doen tegen hun medemens? En elke dag opnieuw komen die berichten. Op een gegeven moment natuurlijk denk je ook van, dit is gewoon te veel. Hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe kan ik dit allemaal verwerken? Het is gewoon te veel. En als zelfbeschermingsreflex, dan bouw je een muur om je hart. Gewoon om je te beschermen. En bouw je een muur. En als je dat niet zou doen, dan zou je alleen nog maar ellendig voelen. Logisch, denk je. Ik wil vanochtend een alternatief aanbieden. Een alternatief, niet onverschillig worden, maar ook geen muur om je hart bouwen. En het alternatief is, wees zelf barmhartig. Help. Doe mee. Bid. Wees een zegen voor de mensen om je heen. Zorg voor de weduwe en de wezen, zegt Jacobus. Help één persoon. Één iemand. Begin met één iemand te helpen. Je kunt misschien niet 10.000 mensen redden en 10.000 mensen helpen. Maar je kan wel één persoon, iedereen van ons kan één persoon helpen. Weet je wat er gebeurt als je dat doet? In al je ellende. Je hoort allemaal ellende, maar je gaat één iemand helpen. Jij zelf wordt blij. Jij krijgt vreugde. Moeder Teresa zei, en daar wil ik toch even iets leuks vertellen. Mijn vader heeft moeder Teresa ontmoet in 81? 1980. Was in Calcutta in India, heeft hij die kleine nonnetje ontmoet. Geen geld, ze had geen geld. Ze is niet met, en ze was niet sterk. Maar zij zei, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. Ik alleen kan de wereld niet veranderen. Dat snapte ze wel. Maar ik kan wel een steen over het water werpen die vele rimpelingen veroorzaakt. Wat kan een klein Albanees nonnetje doen in India? En ze spreekt de taal niet, ze heeft geen geld, ze heeft geen mogelijkheden. Wat zal zij doen? Nou, ze heeft heel grote impact gehad tot op de dag van vandaag. Hele grote impact. En een grote zegen is zij geworden daar. Ben jij bereid om een steentje te gooien over het water? En om mee te doen, één iemand te helpen. Nou, er zijn twee verkeerde houdingen tegenover onrecht. De ene is onverschilligheid. Het doet me niets, ik kan sowieso niks doen. Het andere is in paniek raken of een soort messiascomplex op te nemen. Beide houdingen zijn verkeerd. Beide houdingen zijn verkeerd. We hebben een messias. Jij bent het niet. Jij bent niet de messias. Jezus is de messias. Hij is onze redder. En wij wijzen naar hem. We wijzen naar koning Jezus. We leiden mensen naar Jezus toe. Want wij kennen de weg. We kennen de uitgang. We weten waar hulp is. En dat mag jij doen. Je mag mensen wijzen naar de hulp. En dan denk je, oh, de tienduizenden, de miljoenen. Eentje. Help is één. Begin daar eens mee. We worden niet onverschillig, maar we raken ook niet in paniek. Amen. We doen wat wij kunnen. God vermenigvuldigt. God doet de rest. En besef dat alles wat jou doet, maakt een verschil. Nee, op het moment dat jij begint te geven, als jij begint te helpen, als jij begint te bidden, ben je niet meer deel van het probleem. Je bent deel geworden van de oplossing. Maar voor het antwoord. Jij doet mee. Zoals de Vader ons gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En je gaat, je doet. Je doet wat Jezus jou opgedragen heeft te doen. En laat je hart niet verharden. Laat je hart niet. Doorbreek het proces van verstening. Misschien is dat al een beetje in jou begonnen. En misschien is het begonnen, misschien is het al op een verre niveau. Doorbreek dat proces van verstening van jouw hart. Heer, laat mijn hart altijd zacht blijven. Ja, een zacht hart is kwetsbaar. Dat is het, absoluut. Maar een zacht hart is een barmhartig hart. En laten we afrekenen met de I don't care mentaliteit. Laten we daar klaar mee zijn. Het kan me niks schelen. Het maakt me niets uit. Weg ermee in Jezus' naam. Laten we daarmee afrekenen. Die houding van onverschilligheid. Jij kunt wel degelijk. Jij kan een verschil maken. Amen. En weet je, als je dat doet, hè, als jouw aandacht weggaat van het onmogelijke, zie je ook wat allemaal mogelijk is door wat Jezus aan het doen is. En ik heb daar ook een getuigenis. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, dat was echt, kan ik jullie echt vertellen, dat was een nachtmerrie voor mij en vooral voor Ala. Dat was echt, dus haar geboren in Donetsk, midden in daar oorlog. En dan ben je half Russisch, half Oekraïens. Dat is het allerergste als oorlog uitbreekt tussen de twee volken van wie je houdt. Verschrikkelijk is dat. En wij hadden echt dagen, we voelden ons echt ellendig. En hoe kan dit nou, hoe moet dit nou verder? We hoorden niet van de televisie, maar echt van directe kennissen vanuit het land. Verschrikkelijke dingen die daar gaande waren. We voelden ons ellendig totdat we gingen helpen. En met één persoon, één gezin, hier helpen, daar helpen. Weet je, dan komt er zo een shift. Bij ons kwam er zo een shift van allemaal problemen in de wereld naar van, hey, kijk eens wat wij kunnen doen. Kijk eens die verschil die ik kan doen. En je kan een verschil maken. En als wij dat allemaal doen, als we allemaal helpen, enorm, fantastisch. En dat geeft zoveel vreugde. Dus wees niet onverschillig tegenover leed, tegenover armoede, tegenover verloren mensen. Laat het je raken. Dat is goed. Jezus had niet een hart van steen. Hij werd geraakt. Het raakte hem. Als hij mensen zag lijden, dat raakte hem enorm. Maar het mooie aan dat woord barmhartigheid is dat het betekent, als er staat God is een God die barmhartigheid is, is het niet alleen een God die van pity heeft. Hè? Dus je hebt, wat zielig, wat erg, wat verschrikkelijk. Nee, barmhartigheid betekent, je ziet iets, je wordt geraakt en je doet er iets mee. En dat is onze God. God is een God die barmhartig is. Laat het je raken. Wees barmhartig en help. En zo maak je een verschil. Hè? En ga je niet kapot aan al die ellende. Al die dingen die binnenkomen en dit gebeurt en dat gebeurt. Want jij doet mee. Nou, aan het begin had ik het over die kerk die onverschillig was. Hè, de Laodicea-kerk. En waar Jezus misselijk van werd, van hun houding. Maar weet je wat Jezus zegt aan het einde van diezelfde brief aan deze kerk in Laodicea? Dus eerst zegt hij, was je maar warm, was je maar koud en ik word misselijk van je. Maar tegen diezelfde onverschillige kerk zegt hij ook, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Openbaring 3 vers 20. Zo wordt onverschilligheid doorbroken. Vandaag kan jij breken met onverschilligheid. Als het maar een klein beetje in je hart is. Doe de deur wagenwijd open voor koning Jezus. Doe de deur open. Laat Jezus binnen. Jezus, komt u deze ruimte binnen. Komt u alstublieft binnen. Weg met onverschilligheid. Laat het ons raken. Laat het ons raken wat er gebeurt. Maar niet wanhopig worden. Maar laat je geraakt worden. Laat je hart binnen. En dan mag je delen. Mag je helpen. In wat voor manier. Al is het op je knieën te gaan en te bidden. Te bidden. Te geven. Laat Jezus binnen. Halleluja. En dat is zo, op die manier doorbreek je onverschilligheid. Dus de uitnodiging voor vandaag is, doe jouw deur open voor God. Laat Jezus binnen. Ik wil toch eindigen, toch met iets verdrietigs. Rafael, kan jij spelen alvast? Het is een gelijkenis, een beetje apart gelijkenis die Jezus geeft in Matteüs 11 vers 16. Een beetje melancholisch, een gelijkenis. En Jezus zegt, waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. We spelen een vrolijk lied, jullie willen niet dansen. We zingen een droevig lied, jullie willen niet rouwen. Er is niets verdrietiger en triester dan een onverschillige generatie. Een I don't care mentaliteit. Een generatie die door niets meer geraakt wordt. Laten wij niet deze generatie zijn. Laten wij dat niet zijn. Laten we met z'n allen de tijd van Gods ontferming herkennen. Want die tijd is nu. De tijd van Gods ontferming is nu. Ik bid echt met heel mijn hart dat dit woord jullie raakt. Dat je ergens in wat ik verteld heb, een voorbeeld, wat dan ook, dat je ergens geraakt wordt van, hé, ik wil niet onverschillig zijn. Ik wil dat het mij raakt. Ik wil als ik leed zie, dat het mij raakt. Ik wil niet van, ja, zo is het nou eenmaal. Laat Gods woord jou raken. Laat Jezus binnenkomen. Ik wil zo bidden. Blijf even zitten, dat is prima. Misschien wil je hoofd buigen. Wil je misschien even bij jezelf te raden gaan? Doorzoek je hart, onderzoek je hart. Misschien is daar verstening. Is daar begonnen. Halleluja, Jezus. Heer, we geven ons hart aan U. Heer, wij willen bewogen zijn zoals U bewogen was. Heer, zoals U keek van de Olijfberg en U zag de stad Jeruzalem en het raakte U. Heer, zo willen wij geraakt worden, Vader. Heer, maar niet met wanhoop, maar met hoop. Heer, wij worden geraakt met hoop, want wij kunnen een verschil maken. Heer, dank U, Heer, dat de gemeente van Jezus Christus een leger is, Vader. Een leger van vrede. Een leger die verandering brengt. In de naam van Jezus. Heer, en we willen onze harten open doen, Heer. Heer, komt U binnen. Komt U binnen. Heer, en ik bid U, Heer, dat U hier mensen aanraakt, Vader, die al zo vaak nee gezegd hebben tegen U. En die vaak gezegd hebben, nu nog niet, wachten. Ik ben er nog niet klaar voor. Heer, raakt U hun harten. Raakt U hun harten, Vader. Weg met die onverschilligheid. In de naam van Jezus. Halleluja. En mijn oproep is aan jullie, laat Jezus binnen. Laat Jezus binnen in je hart. Halleluja. Doe de deur open. Jezus klopt aan de deur. Laat Hem binnen. Hij wil met jou eten. Hij wil met jou fellowship hebben. Hij wil binnenkomen. Laat Jezus binnen in jouw situatie, in jouw leven, in jouw huis. Halleluja, Heer. Dank U wel, Vader. Halleluja, Heer. En we willen verbreken. We willen alle vorm van onverschilligheid ook, Heer, willen we verbreken in mijn leven. Heer, in de gemeente, in de naam van Jezus. Halleluja, Vader. Het heeft hier geen plaats. Het heeft hier geen plaats in Jezus' naam. Halleluja. Dank U wel, Heer. En U geeft ons een hart, een bewogen hart. Halleluja. Een hart dat doorbloed is, Heer. Halleluja. Met U leven, met Uw bloed, Heer. Dank U wel, Heer.